Waarschijnlijk staat u in uw Bijbeltje boven de gelijkenis die wij vanmorgen samen gelezen hebben. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die woorden staan schuin gedrukt, cursief. Dat betekent dat ze niet zijn geschreven door de Bijbelschrijver. Maar ter verduidelijking door de uitgever van uw Bijbeltje erboven zijn geplaatst. En mijn bescheiden mening is dat een verkeerd opschrift. Het thema voor de prediking van morgen is namelijk de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. De gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. We letten op de arme man en we letten op de rijke Lazarus. Dus de arme man en de rijke Lazarus. De Heer Jezus begint deze gelijkenis met het vertellen en voorstellen van twee verschillende levens. Die al meteen op het eerste gehoor, wanneer de Heer Jezus de eerste woorden van de gelijkenis heeft uitgesproken, mijlenver bij elkaar vandaan liggen. Korte bewoordingen, maar ook een heel beeldrijk taal schildert de Heer Jezus het leven van de rijke man. Er was een zeker rijk mens. Die elke dag doorbracht vrolijk en prachtig te leven. Hij hoefde niet te werken. Moest zich niet laten leiden in het dagelijks leven door de vraag: hoe krijg ik mijn natje en mijn droogje? Hoe komt de brood op de plank en hoe kan ik thuis de monden vullen? Hij was ontslagen van die zorg en kon daarom zijn tijd aan hele andere dingen besteden. 'S morgens wanneer hij wakker werd, werd hij wakker met de bevrijdende gedachte wat hij die dag nu weer zou gaan doen. Het leven lacht hem tegemoet, het lag hem ook helemaal open. En zo leefde deze man ook. Vrolijk en prachtig, dat was een levensinstelling. Hij leefde niet alleen zo, vertelt de Heer Jezus, hij kleedt zich ook zo. Hij gaat gekleed, zo vertelt de Heer, in zeer fijn lijnwaad en purper. Twee kledingstukken die vervaardigd werden buiten Israël. Voor fijn lijnwaad moest je reizen naar de Nijldelta, waar dat kostbare kledingstuk vervaardigd werd. En voor duur purper moest je zijn in het huidige Libanon, in de havensteden Tyrus en Sidon, waar mensen zich gespecialiseerd hadden in het maken van die kleding. En om zo'n kledingstuk te bemachtigen moest je een vermogen op tafel leggen. Je kan dan ook wel raden, jongelui, dat zo'n kledingstuk fijn lijnwaad en purper alleen maar gedragen werd door machtige mensen op de wereld, in de wereld van toen, koningen, keizers en stadhouders. En dat hij die kleding niet alleen droegen tijdens bijzondere momenten en hoogtijdpunten in hun leven of in hun ambtelijke loopbaan, maar dat die kleding tegelijkertijd iets vertelde ook over hun status en over hun rijkdom, zoals wij vandaag de dag ook zonder woorden met onze kleding ook nu op dit moment communiceren. Iets vertellen of soms heel veel vertellen over onszelf. Uit de bewoordingen van de Heer Jezus valt op te maken dat deze rijke man fijn lijnwaad en purper niet alleen droeg tijdens een verjaardag of een huwelijk of een ander bijzonder moment in het leven van deze man. Het was zijn dagelijkse kleding. Zo vermogend als dat hij was, zo kleedde hij zich ook. Vrolijk en prachtig. Hij ging niet alleen zo gekleed door het leven, hij hield van tijd tot tijd, zo vertelt de Heer Jezus, ook maaltijden die hij aanrichtte voor zijn vrienden en kennissen, om hen ook te laten delen in de goederen die hij had gekregen in zijn leven. Lange tafels stonden er opgesteld. Prachtige vergulde schalen waarin het eten werd opgediend. Schalen met kostbaar eten, dure specerijen. En om van zo'n specerij of van zo'n bijzondere saus te genieten die vanuit de keuken van deze rijke man werd opgediend, stonden er ook allemaal schalen op de tafel met klompen brood. En als je daar als gast bij deze rijke man in huis aanlag, dan mocht je zo'n klompje brood pakken en dat dompelen in de schaal, een hap van dat brood nemen wat doordrenkt was van die kostbare en dure saus. En je kon zo genieten van het goede wat de Heer in dit leven aan jou en ook aan je rijke vriend had gegeven. En het was dan ook gebruikelijk om in die tijd, wanneer je daar zo aandacht en je had dan genoten van die dure saus, het restant brood met een achterloos gebaar over je schouder heen te werpen. En van tijd tot tijd kwam dan ergens uit de hoek of uit de nis een slaaf tevoorschijn. Veegde die krompjes, brood, kruimkens, zo noemt de Heer Jezus dat op. En bracht het aan het einde van de avond of tijdens het feest al naar buiten. Zoals wij tegenwoordig resterend eten dat over de datum is in de groene container doen en aan de weg zetten. Heeft u daar trouwens ook al zo'n moeite mee dat die container soms al vol zit? Zo waren de slaven in het huis van die rijken, met die schalen, geroepen om die schalen naar buiten te brengen, bij de vuilnis neer te zetten. De vuilnisdienst in de dagen van de Heer Jezus, dat waren de honden. Zwerfhonden. Die wisten op welk moment ze in dat poortgebouw moesten zijn en wat hun dan te wachten stond. Klaar stonden om die brokjes brood op te eten. Maar dat bedoelt de Heer Jezus ook met die uitdrukking in deze gelijkenis. Dat Lazarus eet. Nee, dat staat er niet trouwens. Laten we maar even lezen wat daar staat. Er staat iets heel anders. Als Lazarus door de Heer Jezus wordt getypeerd in vers 21, dan staat er hij begeert, hij verlangt verzadigd te worden. Het leven van Lazarus wordt gestempeld door een knagende honger. En dat is ook de reden waarom Lazarus ook op die plek ligt in dat poortgebouw. Om wat er over is geschoten van de tafel van die rijk tot zich te kunnen nemen. Maar er staat zo heel subtiel, zo vertelt de Heer Jezus, dat hij verlangt verzadigd te worden. En dat betekent dat Lazarus ziet dat die slaaf komt met die schaal in zijn hand. Hij ziet hoe dat brood wordt neergegooid. En voor zijn ogen zijn die honden er als eerste bij. En vreten het op. Twee totaal verschillende levens. De rijke man wordt omringd door vrienden. Het gezelschap van Lazarus zijn de honden. Waarvan de Heer Jezus zegt dat die honden de sferen van Lazarus likken, uitlikken. En wanneer de Heer Jezus dat zo vertelt, dan doet hij dat niet alleen om het beeld van Lazarus nog scherper neer te zetten en te beschrijven hoe ernstig zijn situaties, knagende honger, ernstige ziekte. Maar het is een gelijkenis die verteld wordt door een Jood tot de Joden. En als de Heer Jezus dat zo vertelt aan zijn gehoor en het klinkt dan ook door in de oren van deze Joden, dan weten deze mensen genoeg. Als je zo'n intensief en dagelijks contact hebt met honden, onreine dieren, dan betekent dat je ook niet in staat bent, dat mag trouwens ook niet, om deel te nemen aan de gemeenschappelijke diensten in de synagoge of in de tempel. Je bent onrein. Maar het oren van deze mensen is Lazarus niet alleen op deze wereld zonder iemand om zich heen. Die honden maken het ook onmogelijk voor Lazarus om te naderen tot God. Samen met de gemeente op te gaan naar Gods huis. De Heere, zoals wij dat vanmorgen en vandaag mogen hebben, ook in onze gemeenschappelijke gebeden aan te roepen en samen met anderen naar het woord van God te horen. Lazarus verlaten van mens en vanwege zijn onreinheid, zijn onheiligheid ook verstoten van God. Wat hebben deze twee levens gemeen? Tussen Lazarus aan de ene kant en die rijke man aan de andere kant, nou misschien hemelsbreed, 20, 30, 40 meter, dat poortgebouw staat aan het begin van het landgoed. Muur er natuurlijk omheen, om die prachtige binnenplaats. Dan heb je de vertrekken. Twee totaal verschillende werelden. Dat die rijke man van het bestaan van Lazarus weet, dat zullen we zo meteen horen. Waarschijnlijk heeft die Lazarus wel een keer zien liggen, daar in dat hoekje van dat poortgebouw. Als hij met zijn prachtige rijtuig en de paarden daarvoor naar buiten ging om van de natuur te genieten. En misschien opeens daar dat hoopje ellende zag liggen. En aan een van zijn knechten vroeg, wie is die man? Ja, dat is Lazarus. Ligt er al een tijdje. Kennen hem. Af en toe krijgt hij wat van ons te eten toegestopt. Maar hij is ook vies. Vol zweren, dus we houden ook wat afstand van deze bedelaar. Dus op het eerste gezicht, deze delen deze twee levens helemaal niets. Dan alleen, en dat is ook het eerlijke, van die wrede macht van de dood, dat beide sterven. Zelfs voor die rijke man met al zijn geld is het niet mogelijk om de dood af te kopen. Ik ben nog nooit iemand op een sterfbed tegengekomen die zich druk maakte over zijn bankzaldo. Rijke men sterft. En Lazarus ook. Als ik de Heer Jezus zo volg in de gelijkenis, dan sterft Lazarus als eerste. Vers 22. Het geschiedde dat de bedelaar stierf. En uit de manier waarop de Heer Jezus dat vertelt, wordt duidelijk dat die bedelaar in eenzaamheid sterft. Tussen de honden. In de vuiligheid. Ze sterven, zal ik eerst zijn opgemerkt, zo stel ik me dat voor, door een van de knechten die 's avonds laat weer vanuit dat feestgedruis het nachtelijk duister ingaat met die schalen brood en andere resten eet. En opeens ziet dat er in die hoek geen beweging is. Niet meer die hand die naar boven gaat. Hij zal misschien goed gekeken hebben, geroepen hebben en geconstateerd hebben dat de bedelaar gestorven is. Wat gebeurt er dan eigenlijk met een bedelaar die sterft in Jezus' dagen? Wel, hopelijk zijn er dan mensen in zijn omgeving die in ieder geval iets van verantwoordelijkheidsbesef hebben. En het lichaam van de overledene ergens buiten een dorp of stad neerleggen in een gegraven kuil. Zand erover. En niemand kent en weet meer die plaats. Wat ontroert in deze gelijkenis is dat de Heer Jezus, en dat kan hij alleen omdat hij van de andere kant van het leven komt, hij komt uit de eeuwigheid in ons leven, vertelt wat er gebeurt na het sterven. En dat doet hij op een ontroerende wijze. In de taal die de Heer Jezus spreekt, en in ieder geval ook de taal waarin het evangelie geschreven is, vloeit het als het ware in elkaar over. Vers 22, het geschiedde dat de bedelaar stierf, en dan moet je dat in één adem doorlezen, en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En dan wordt het beeld opgeroepen van engelen die door de Heer al naar beneden waren gestuurd en klaar stonden met uitgestrekte armen om Lazarus leven op te vangen en als een kostbare schat tegen zich aan te drukken en mee te nemen de hemel in. Engelen, godsknecht, die ook hier een dienende taak hebben om zich te ontfermen over het leven van Gods kinderen. Ik heb dat één keer van dichtbij meegemaakt, jongelui, het was in mijn eerste gemeente. Dat iemand al een paar dagen niet meer te bereiken was. En op die middag werd ik geroepen door de kinderen. Ik kwam daar elke dag op bezoek. We stonden rondom dat bed. En voor het eerst in die dagen lag moeder met open ogen. Het leek wel alsof ze zoiets volgde. Het was stil en een van de kinderen zei plotseling: moeder, wat zie je? En dan moest het nog een keer herhalen. En zei moeder, terwijl ze met die ogen zo heen en weer keek: kind, ik zie de engelen. En daarachter de heren, ze komen me halen. En in die middag stierf, werd moeder gedragen de hemel in. Engelen die klaar stonden. De rijke man sterft ook. Let even op het verschil. Hij wordt begraven. Wordt van die bedelaar niet gezegd. Van die rijke man wel. Als de Heer Jezus dat zo in zijn tijd vertelt, schatrijke man, multimiljonair, zo zeiden wij dat vandaag de dag zeggen, die begraven wordt, dat gaat niet onopgemerkt aan de mensen voorbij. Dan worden er dienstknechten, zo weten we dat ook, uit andere geschriften uit Jezus dagen erop uitgestuurd om de omliggende plaatsen en ook de plaats van de inwoning op de hoogte te stellen van het sterven van deze rijke man. Mensen worden uitgenodigd om de begrafenis bij te wonen en natuurlijk ook de bewoners van de stad die vaak ook gedeeld hebben in de gift en in de gaven van deze rijke man. Gebouwen die geschonken werden aan een stad, andere monumentale dingen die in opdracht en gefinancierd werden door deze rijke man. Die stad opvrolijkte. Van heinde en ver stromen de mensen toe. En als een begrafenisstoet zich in beweging zet, op weg naar een prachtig graf dat deze rijke man voor zichzelf heeft laten inrichten, dan is het heel gebruikelijk om voordat de baar naar binnen wordt gedragen in die uitgehakte grafkelder, eerst iemand vanuit de familie of de vriendenkring naar voren treedt, een indrukwekkende reden houdt waarin teruggeblikt wordt op het leven van deze rijke man, als zijn machtige daden naar voren worden gehaald, zodat iedereen een indruk krijgt van wie hier eigenlijk wordt begraven. Niet zomaar iemand, maar een bijzonder iemand. Wat dat dan gaat, gemeente, gaan we weer een beetje terug naar die tijd, of niet? Ik heb er helemaal niets op tegen als vanuit de familie tijdens de begrafenis iets wordt verteld. In het dankwoord wordt geen onbekende begraven. Laat dat heel duidelijk zijn. Dat daarin ook de genegenheid en de liefde doorklinkt. Dat is alleen maar goed. Maar ik heb ook eens bij begrafenissen gezeten dat ik dacht, heb ik me vergist? Ken ik die persoon dan echt niet? Dat er zoveel dingen naar voren worden gehaald. Of dat je weet dat het in de familie zo verdeeld ligt. Dat mooie woorden dat allemaal moeten toedekken. En wat is dat dan leeg? Wat stoot dat dan af? Rijke man wordt als een vorst begraven. Maar wat niemand bij de begrafenis ziet, is wat er gebeurd is toen hij op zijn prachtig bed zijn ogen sloot en de laatste adem hier beneden uitblies. En dan vertelt de Heer Jezus het ook zo in één adem door en zijn ogen opensloeg in de hel. Mag ik voordat we verder gaan hier even bij pauzeren? Onderzoeken wijzen uit, ook in onze gezindte, dat het geloof in de hel tanend is. K kerkelijk en onkerkelijk, religieus of areligieus, bijna iedereen gelooft in de hemel. Maar de hel. Wat opvalt, jongelui, als je de Bijbel leest, ook over het onderwerp de hel, is dat er in het Oude Testament niet eens zo heel veel erover wordt geschreven. Een paar plaatsen na. In het Nieuwe Testament juist des te meer. En als je wat concentreert op het Nieuwe Testament, dan valt het op dat één persoon het meest over de hel heeft verkondigd. En dat is Christus. Dat doet hij met die bevoegdheid. Hij, zoals ik dat net zei, komt uit de andere kant van het leven. Hij weet dus waar hij het over heeft. Maar dat heeft er ook mee te maken met de aard van zijn werk en zijn persoon. Hij belichaamt Gods liefde. En Gods liefde gaat altijd samen met Gods recht. Dat klinkt niet alleen door in die bewogen prediking van de Heere Jezus, wanneer hij op zoek is naar tollenaar en zondaar om hen te behouden van het verderf. Klinkt ook door in die ernstige prediking van de zaligmaker. Het tweede wat opvalt als het gaat om het thema van de hel, is dat vooral het boek Openbaring er uitgebreid op ingaat. Een boek dat ook in het teken staat van het oordeel en van het gericht. Wie het geloof in de hel loslaat, laat ten diepste de Bijbelse prediking los. Het gaat hier niet om een detailonderwerp. Hoort bij het hart van het woord. Hij slaat zijn ogen open in de hel. Maar hier beginnen voor mij wel een paar vragen te rijzen. Daar wil ik u toch even in delen. Waarom ligt die rijke man in de hel? Wat heeft hij verkeerd gedaan? En met nog meer recht, nog indringender kunnen we die vraag stellen bij die bedelaar. Waarom wordt hij door de engelen opgewacht en gedragen in de schoot van Abraham? Als de Heer Jezus dat zo vertelt in deze gelijkenis, de schoot van Abraham, dan sluit hij aan bij de voorstellingswereld in zijn dag, waarin de meeste mensen de hemel zich voorstellen als een grote feestzaal met de lange tafels waaraan Gods kinderen aanliggen. En aan het hoofd van de tafel zit Abraham, de vader van alle gelovigen, de vader van het genadeverbond. En iedereen weet het als de Heer Jezus dat zo vertelt in de schoot van Abraham. Abraham, dat is de enige die het recht heeft om naast God te zitten. Met andere woorden, deze Lazarus, hij wordt niet ergens gelegd aan een hoekje van de tafel of in de achterste rij. Nee, op de ereplaats in de schoot van Abraham, in de directe nabijheid van de gastheer in de hemel, en die is God. Maar waarom ligt die bedelaar daar? Wat heeft hij goed gedaan? Nu hoor ik iemand bij zichzelf denken, dominee, ik kan het antwoord wel geven. Dat die rijke man in de hel ligt, dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn rijkdom. Oh ja, en Abraham dan? Dat was toch in zijn tijd ook een vermogend man? David, Salomo, Hiskia. En spreekt de Bijbel afkeurend over rijkdom? Nee, de Bijbel noemt rijkdom juist een zegen. Een grote gave van God. Rijkdom of armoede brengt ons niet bij de Heere. En houdt ons niet van de Heere af. Je krijgt dat gevoel wel eens als je dat hoort over vroeger, hoe ze door de armoede zo afhankelijk leefden. En laat dat duidelijk zijn, die voorbeelden zijn er. Maar laten we dan ook het hele verhaal vertellen. Dat vroeger in die tijd van armoede er ook zoveel ellende was. Ik noem alleen maar alcoholisme, waar Sliedrecht vanuit het verleden toch ook onbekend stond. En niet alleen Sliedrecht. Dat de armoede verdronken werd in de alcohol. Alle ellende van dien. Hoor ik een ander zeggen, dominee, als die rijke man zo leeft, vrolijk en prachtig, dan is dat ongetwijfeld een goddeloze man geweest. Is dat waar? Dat deze rijke man goddeloos is? Laten we maar gewoon eens aan het woord. Als deze rijke man, kijkt u even met me mee, zijn ogen openslaat in de hel en Abram van verre ziet, en let u even op, hier is het beeldspraak, waarmee de Heer Jezus de gelijkenis verder vertelt, dan begint hij te spreken, vers 24. Hij herkent Abram en hij zegt als eerste, Vader Abram. Dat is geen ereaanspraak. Want als Abraham die rijke man aanspreekt, vers 25, dan zegt hij, kind. Dat is Bijbels taalgebruik. Die rijke man spreekt Abraham aan als vader van het verbond. En Abraham spreekt die rijke man aan als kind van het verbond. Om het in de termen van vandaag te zeggen, daar ligt dus iemand met een gedoopt voorhoofd in de hel. En als deze rijke man verder gaat praten, laten we maar even kijken, dan roept hij eerst om Lazarus, of die met een druppel water naar hem komt, zodat er iets verlicht wordt, die dragende pijn in de hel iets minder mag worden. Maar dan gaat hij verder in vers 27, als dat verzoek door Abraham wordt afgewezen, dan zegt hij, ik bid u. En de rijke man bedoelt daarmee niet te zeggen, ik vraag aan u, ik smeek u. Nee, het is een Bijbels taalgebruik wat hier gehanteerd wordt. Ik bid u. In Abraham wordt God aangeroepen. En als ik verder luister naar deze rijke man, kijkt u maar even met me mee, dan bidt hij in bewogenheid om zijn familie. En hij zegt niet alleen of Lazarus komt uit de dood terug naar de familie om hen te waarschuwen. Maar hij zegt ook tegen Abraham, vers 24, ontferm u mijner. Dat wandelt zo uit de psalmen weg. Ontferm u mijner. En als dat verzoek wordt afgewezen, Lazarus mag niet naar de familie, dan zegt Abraham tegen die rijke man, zij hebben Mozes en de profeet, je mag het aanvullen, net als jij hebben ook zij Mozes en de profeten. Zij hebben thuis de Bijbel staan. Ik vat het even samen. Daar ligt een kind van het verbond te bidden om ontferming met de Bijbel in zijn binnenzak in de hel. Begrijpt u nu mijn vraag? Waarom ligt die rijke man in de hel? Want als hij daar ligt, kan ik daar ook liggen? Een gedoopt voorhoofd. Bidden. Bijbel lezen. Bewogen om je naast. Komt er toch wel akelig dichtbij, gemeente, of niet? Wat als jij vandaag je ogen sluit, waar ben je dan? Dan kun je niet meer overeind houden met de gedachte, nou ja, we hebben de Bijbel, we bidden, we geven wat in de collectezak of aan de goede doelen. Dat is voorbij. Definitief. En dan? Jongelui, al klinkt die vraag heel indringend vanmorgen ook naar jou toe. Mag ik er eerst op wijzen dat het genade is dat deze vraag vanmorgen ook aan jou wordt gesteld. Kijk eens om je heen in je straat of in je omgeving. Misschien ben je van de week begonnen aan een nieuwe opleiding. Loop je door het gebouw. Allemaal jonge mensen. Net als jij op reis naar de eeuwigheid. En jij krijgt vanmorgen die vraag naar je toe. Als je sterft, waar ben je dan? Deze mensen lopen door. Zijn zich van niets bewust. Als je sterft, waar ben je dan? Een rijke man heeft geen ziekbed, staat er niet. Hij sterft. Misschien ging hij de volgende dag, dat was de bedoeling, nog wel even een ritje maken. Dat kon niet meer. Hoe moeten we nou met zo'n vraag omgaan, gemeente? Als ik sterf, luistert u voor uzelf, als ik sterf, waar ben ik dan? Er zijn mensen die kunnen daar een hele avond over vol praten. En hebben uiteindelijk nog niks gezegd. Kletsend leven ze door het leven. Vrome praat, zware termen. Maar ze zijn nog nooit geconfronteerd met de werkelijkheid van de eeuwigheid. We zullen met die vraag terug moeten naar God, naar het woord. Niemand alleen kan jou daarbij helpen, alleen de Heer. Laten we dat vanmorgen ook doen, gemeente. We stellen eerst maar eens gewoon heel eenvoudig, waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? Wat is de aanleiding? Als u een gelijkenis voor uzelf leest, moet u dit als eerste u afvragen. Wat is de aanleiding voor deze gelijkenis? En daarom zijn we ook begonnen met vers 14 vanmorgen te lezen. Het is eigenlijk een soort intermezzo, een tussenpauze, tussen twee preken. Twee preken die alle twee met dezelfde woorden beginnen. Kijkt u maar even met me mee naar het eerste vers van hoofdstuk 16. Daar begint de Heer Jezus te preken. En het adres voor zijn prediking in vers 1 van hoofdstuk 16 zijn zijn discipelen. En met exact dezelfde woorden als waarmee de gelijkenis begint, begint hij ook hier de preek. Daar was een zeker rijk mens. En in die gelijkenis van de rentmeester die de Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen, legt hij een aantal dingen uit. Allereerst wat voor geweldige macht het geld heeft. En een van de toepassingen die de Heer Jezus maakt in die gelijkenis is die opmerking, gij kunt niet God dienen en de mammon. De Heer Jezus vertelt ook in die gelijkenis het positieve van het geld en van het materieel aan zijn discipelen door uit te leggen hoe ze wel met de zegeningen, met de gaven van de Heer mogen omgaan. En als hij de preek heeft beëindigd in vers 13, volgt daarop de reactie van die fariseeën en schriftgeleerden. Blijkbaar stonden die er ook tussen, hebben zij de preek van Jezus tot zijn discipelen gehoord. En Lucas vertelt dan dat ze hem beschimpt. Er staat letterlijk, ze halen hun neus op en spugen op de woorden van de zaligmaker. Steken van verachting. Want al was die preek gericht aan de discipelen, ze hebben wel de toepassing gemaakt op zichzelf. En ze voelen het al luisteren naar het woord van de zaligmaker, dat zij er buiten staan, ondanks hun godsdienst. Non-verbale communicatie, zonder woorden reageren, op Jezus preek. de zaligmaker ziet het. En richt zich dan heel bewust tot die fariseeën en schriftgeleerden. Niet om ze een zet in de rug te geven. Trap na. De meest indringende preken in de evangelie, let u er maar eens op als u dat gedeelte leest, zijn uitgerekend gericht tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Als u Christus liefde op het scherpst wilt zien en proeven, lees zijn prediking gericht aan de fariseeën en schriftgeleerden of aan het godsdienstige Jeruzalem. Dan begint de zaligmaker te wenen. Dan klopt zijn hart. Dan trilt zijn bewogenheid door in die prediking. Niet alleen een zaligmaker voor hoeren en tollenaren. Ook een zaligmaker voor mensen die in hun eigen oog bekeerd zijn. Hij laat ze niet los. Hij laat ze niet gaan. De Heer Jezus vertelt dan heel in het kort hoe hij staat tegenover de wet. Laten we dat maar even lezen. Vers 15. Dan zegt hij, gij zijt het die u zelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. En dan legt hij in de verse daarna uit hoe God ons hart kent. Namelijk aan de hand van de wet en de profeet. Het röntgenapparaat in Gods hand is jouw Bijbeltje. Daarmee doorlicht de Heer jouw leven. Hij zegt daarvan, het wet en de profeten zijn tot op Johannes van die tijd af, wordt het koninkrijk van God verkondigd en een iegelijk doet geweld op hetzelfde. Het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat een titel, een klein leestekentje, een punt of een komma van de wet valt. Met andere woorden, de Heere Jezus zegt tegenover deze fariseeën en schriftgeleerden, ik ben wel gekomen, maar niet om die wet los te laten. Integendeel, in mijn prediking hanteer ik de wet. Scherper dan dat jullie dat doen. En wie denkt niet met mij aan de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, waar de Heere Jezus in soortgelijke bewoording ook uitlegt wat de prediking van het Koninkrijk van God is. Dat hij niet gekomen is om de wet af te schaffen en dat het evangelie niet betekent het loslaten van Gods geboden. Nee, in Jezus' prediking wordt de wet van God verheerlijkt. Hij is de grote wetsvolbrenger die duidelijk maakt wat God met die wet voor ogen heeft, namelijk volmaakte liefde. Geen punt of komma laat hij vallen. Dan laten we met dit röntgenapparaat in de hand eens kijken naar het leven van die rijke man. En let u dan even op één klein detail. Dat staat in Deuteronomium 15 vers 4. Er zal geen bedelaar in uw poort verkeren. Daarom ligt die man in de hel. Vanwege die paar woorden. In Gods woord. Zomaar een opmerking, zo zouden wij dat zeggen. Maar als God spreekt, spreekt hij volmaakt. Wij maken dat verschil. Belangrijk, minder belangrijk. Goed om te weten. Maar die woorden, er zal geen bedelaar in uw poorten verkeren, zijn net zo belangrijk als de woorden, gij zult God liefhebben met uw gehele hart, met uw gehele verstand, met al uw krachten. En uw naaste als u zelf. Mag ik dat röntgenapparaat vanmorgen ook even tegen uw en mijn leven houden? Dan zijn we niet op zoek naar grote verhalen. Daar ligt het kerkhof vol van. Grote verhalen. Ook grote bekeringsverhalen. kijk met u even naar een detail. Punt of een komma. Die ene oogopslag van de week. Die ene gedachte. Dat moment dat je iets zei met je gezicht. Zonder woorden, maar de boodschap was duidelijk. Dat is de reden waarom je ogen openslaat in de hel. Als je nu sterft zonder zaligmaker. God kent uw hart. En hij diagnosticeert dat. Legt dat vast. En komt daarop terug. Voordat we naar de toepassing gaan meten, mag ik even een vraag tussendoor stellen. Ben je het daarmee eens? Met Gods recht. God kent uw hart. Dat hij gelijk heeft. Als onze grote verhalen verdampen. Dit soort dingetjes zeggen we dan, hè? Boven komen drijven. Dit is God gemeente. Die laat zich niet manchanderen, manipuleren, omkopen. Kijkt even niet de andere kant op. Daarin is de Heer heel eerlijk, volstrekt betrouwbaar. Laten we even kijken naar het leven van Lazarus, voordat we terugkomen bij ons. Dat doen we aan de hand van Gods woord, Gods wet. Wat opvalt is dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dus met een dubbele laag. Als je zo met onze ogen naar het leven van Lazarus kijkt, dan roept dat medelijden op. Maar Lazarus is niet in de hemel omdat hij een bedelaar is. Je moet denken even aan het gebed van Hagar. Geef mij rijkdom nog armoede. Geen rijkdom op wat ik u niet zou zegenen, zou verlaten. Geen armoede op dat ik u niet zou vervloeken. Maar wanneer het woord klinkt in deze gelijkenis, dan klinkt dat woord uit de mond van de Zoon van God. Christus verkondigt deze gelijkenis. En zoals hij dat ook doorziet bij die fariseeën en schriftgeleerden, hij begrijpt wat er achter die reactie, dat spugen en je neus ophalen om duidelijk te maken zonder woorden hoe je het woord van Christus verdraagt. Zo kijkt hij ook naar het leven van deze bedelaar. En als hij dat leven zo in ogenschouw neemt, dan benoemt hij dat leven ook. Bij alle gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft, is er maar één persoon die een naam draagt in een gelijkenis en dat is hier. En als de zaligmaker dat doet, ook in de tijd waarin hij leeft, waar namen nog veel belangrijker zijn dan in onze tijd, namen hebben daar bijna altijd een dubbele bodem, een boodschap, een wens of een gebed, wat meegegeven wordt door de ouders aan een kind, of wanneer er iets belangrijks gebeurt in iemands leven, krijgt hij een naam dat daaraan herinnert, denk aan Jacob en Israël. Zo kijkt de zaligmaker ook naar het leven van deze bedelaar en hij zegt als hij die diagnose opneemt, deze man, hij heet Lazarus. Dat betekent alleen op Gods hulp aangewezen. Die houding van deze man, die met zijn hand steeds naar boven gaat, die lege hand om een aalmoes te ontvangen. ziet de Heere Jezus meer dan dat wij voor onze ogen zouden zien. Hij ziet in deze houding hoe deze bedelaar volstrekt zich aangewezen weet op God die helpt. En als dat woord helpen, God helpt, zo klinkt in deze gelijkenis, dan bedoelt de Heer Jezus dat niet alleen in algemene zin. Wat mogen wij dagelijks en ook 's nachts aankloppen bij de Heer om hulp en bijstand? En laten we dat ook doen. We kloppen nooit te vergeefs aan. De Heer wil altijd helpen, staat ook altijd klaar en paraat om bijstand te verlenen. Maar dat woordje hulp wordt in deze gelijkenis ingekleurd door die discussie die de zaligmaker voert met die fariseeën en schriftgeleerden. Zij helpen zichzelf. En elkaar, als jij het van mij gelooft, geloof ik het ook van jou. Samen zijn we goede vrienden. En in hun ogen lukt het aardig. Krijgen fijne reacties uit de omgeving. Staan in aanzien bij de mens. Daar zijn we allemaal gevoelig voor, of niet? Doet wat met ons. Heb je daar ook geen last van dat je zo vaak bevestiging zoekt bij die ander en zo weinig zekerheid verwacht van God? Wat zal die ander van mij denken? Mag ik dat even illustreren, gemeente, met een anekdote? Het was in mijn eerste gemeente. Die zondagmorgen had ik het niet zo breed. Dan sta je voor de preek, dan moet je preken terwijl het in je hart, dan laat ik het zomaar zeggen, het stormde nogal. Tijdens het zingen voor de preek keek ik zo eens een keer de gemeente in. En tot overmaat van ramp zit dat in die gemeente een hele bekende predikant uit een ander kerkverband. Ik denk, oh nee, dat ook nog. Wat zal de Heer wel niet van denken? We kwamen na de dienst terug in de consistorie. Had er een hele fijne kerkraad, ook hier, om door te spreken over de prediking. Maar het gesprek ging die ochtend niet over de preek, maar over die predikant. Wat zou hij ervan vinden? Ik kom thuis, ik zeg tegen mijn vrouw, heb je hem gezien? Wie? Ja, die ken ik niet. Ik liep de studeerkamer in. Het kwam in één keer met kracht op me af. Vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dan krijg je terug, hoe heb je daar nou vanmorgen op die kansel gestaan? Ben je jezelf bewezen naar die collega-predikant? Stond je in het besef, ik sta voor Gods aangezicht met een gemeente die leeft op de rand van de eeuwigheid. En ik moet preken alsof het de laatste keer is dat ik ze aanspreek. Zit in ons. Hulp in deze gelijkenis. Dat klinkt tegen de achtergrond van die woorden, God kent uw hart. Ook Lazarus valt onder het oordeel van de wet. En ook Lazarus wordt vanwege zijn afkomst en zijn leven verdoemd door die wet. Maar als de zaligmaker daar in dat poortgebouwtje zijn ogen laat gaan over het leven van deze man, dan herkent hij in die uitgestrekte hand iemand die zich in het licht van die wet volstrekt aangewezen en afhankelijk weet van God. Of hij genadig wil zijn. Of hij wil helpen. Of hij ontferming wil betonen. Was dat de diepe troostgemeente die in deze gelijkenis opeens open komt vallen? Niet dat Lazarus zo heet. De troost is dat de zaligmaker iemand zo noemt. Dat gebeurt vanmorgen ook onder de prediking van het evangelie. Het moment waarop de sleutelen van het koninkrijk bediend worden, dat is ook vanmorgen, zo ook vanavond. In deze naam komt de Heere Christus als zaligmaker ook in het midden van onze gemeente en kijkt de rijen door op zoek naar iemand, een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die hij vanuit die houding herkent. Die houding die met uitgestrekte hand, die lege hand zich uitstrekt tot God, alleen op Gods hulp aangewezen. Wat is het een wonder dat God aan onze harten kent, of niet? Dat de alwetendheid van de zaligmaker vanmorgen ook daarin hoorbaar en zichtbaar wordt, dat in de prediking van het evangelie hij door zijn geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Niet omdat we bedelaar zijn, maar vanwege dat aangewezen zijn op God die helpt. Dat is ook de scheur die getrokken wordt op dit moment door de gemeente. Misschien ook wel dwars door de avondmaalstafel in deze gemeente. Avondmaalgangers die zichzelf en anderen rechtvaardigen. Geloof je het van mij, dan geloof ik het van jou. En bedelaars die hun stilte, hun weg door het leven te zoeken, te vinden. Uit angst misschien wel dat een ander er wat zal van gaan vinden. Die misschien in de loop van de tijd ook wel teleurgesteld zijn in mens. Waar je op dacht te bouwen en wat is dat een zegen als je daarmee omverkukelt. En nu alleen, helemaal alleen, op Gods hulp zijn aangewezen. Wat maakt die bedelaar nou tot een bedelaar? Nou, niet die lege hand. Ook niet de ellende. Mag ik even de lijn doortrekken en dat mag ook in het licht van deze gelijkenis. Niet het kennen van je ellende, schuld en zonden op zichzelf maakt u, mij en jou tot een bedelaar. Het is die aalmoes die gelegd wordt in die lege hand. Dat maakt een bedelaar tot een bedelaar. En ik hoor dat vanmorgen in deze gelijkenis ook doorklinkt. Als ik goed luister, dan zie ik Christus daar staan, die deze gelijkenis vertelt. En wanneer hij dat leven van deze bedelaar overziet, dan is het niet iemand die op afstand staat en voor de rest onbewogen toekijkt hoe het leven van deze man zich volstrekt en hij uiteindelijk ook de laatste adem uitblaast. Nee, dan is het de zaligmaker die in het gewaad van het woord zich opdringt, aandringt, om zichzelf weg te willen schenken. Allereerst aan die fariseeën en schriftgeleerden. Maar ook door hen dat voorbeeld voor te houden van die bedelaar. Die met die lege hand Christus wil aangrijpen. En zich afhankelijk wil weten van de gewilligheid en de volkomen gepastheid van deze zaligmaker. En laten we als laatste dan even nog kijken naar die rijke man. Was dat nou zo bewogen, man? Was er nou zoveel geloof bij deze man? Het eerste waar deze man begint te spreken in de hel is dat woordje ik. Ik bid. Ik wil. En als Abraham zegt, Lazarus kan niet terugkomen uit de doden. Zij hebben de Bijbel, dan zegt die man daar direct overheen. Nee, dat is niet genoeg. ongeloof. Dat is dat aangrijpend vanmorgen. Misschien teken ik in u mee wel uw leven. Dat je buiten de Bijbel op zoek bent naar nog iets anders. Begeef je op levensgevaarlijk terrein. We zullen het hiermee moeten doen. Met Gods, we kunnen het hiermee doen. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Die man ongelooft in de hel. Zoals hij ongeloofde in dit leven. En daarom ligt hij terecht in de hel. Maar wanneer de zaligmaker vanmorgen deze gelijkenis laat verkondigen in het midden van onze gemeente, dan staat hem daarmee twee dingen voor ogen. In de eerste plaats om fariseeërs te herscheppen in bedelaars. Als dan vanmorgen je naam genoemd is onder de prediking en jezelf herkende in het leven van die rijke man, grijp deze gelijkenis dan aan en ga daarmee terug naar God. Christus verkondigt deze gelijkenis niet tegen zijn discipelen, maar tegen bekeerde mensen die zichzelf rechtvaardigen. Ik zou vanmorgen ook in al zijn rijkdom en draagwijdte vanuit deze gelijkenis willen zeggen tegen de bedelaars in het midden van onze gemeente. Al hou jij jezelf misschien niet voor iemand die God kent. Hoor, vanmorgen is het evangelie. Het spreekt met macht en majesteit. Christus noemt je naam in deze gelijkenis. Hij of zij, ik ken hem. Als iemand die volstrekt en alleen op God is aangewezen. Is het bedelen daarmee over? Ik zou de vraag eigenlijk vanmorgen willen omdraaien. Zou je kunnen stoppen met bedelen? Zou je dat willen? Vanuit het idee, ik ben u bekeerd, Bijbel dicht, stoppen met bidden. De buit is binnen. Is het niet zo dat wie één keer genoten heeft van Gods liefde in Christus, honger en dorst krijgt naar meer? Die blijft bedelen. Juist vanuit die houding. Vol van God. Daarom te zeggen aan deze God heb ik nooit genoeg. Nu niet en voor eeuwig niet. Amen.